Thema van de verkondiging is een serieus verbond. En na de preek willen we samen gaan zingen Psalm 89, het eerste en het tweede vers uit de Nieuwe Berijming. Stel je eens voor dat jouw partner of een vriend of vriendin of je kind, die komt thuis en die zou tegen jou zeggen: ik heb echt een slechte dag. En jij zou zeggen: nou, vertel, wat is er gebeurd? En hij of zij zou zeggen: ik heb een lekker band. Hij zou zeggen: ja, dat is vervelend voor je, maar is dat nou echt een slechte dag of gewoon even een slecht moment op deze dag? Er kan toch nog genoeg goeds gebeuren. Maar wat nou als die persoon zou zeggen: ik had een lekker band langs de kant van de weg en toen begon het te stortregenen en toen dacht ik: ik moet maar iemand bellen. En toen reed er net een vrachtwagen door een plas en ik werd helemaal nat. Van schrik liet ik mijn telefoon naar achter vallen, in de sloot verdwenen, waardoor ik naar mijn werk moest lopen. Kwam ik daar na een uur eindelijk aan, zei mijn baas tegen me: je bent te laat, je ziet er niet uit, je bent ontslagen. Kon ik weer terug naar huis, kwam ik hier thuis, verzwik ik mijn enkel. Dan zou je zeggen: jij hebt echt een slechte dag, niet waar? Nou, als hier dan in Richter het refrein weer eens klinkt dat het volk de afgoden was nagelopen, dan kun je in dit geval op dit moment zeggen: ze zijn echt de afgoden aan het volk. En ze hebben zich echt volkomen afgekeerd van God. Ze gaan de afgoden helemaal achterna, vol kinderoffers, tempelprostitutie en noem maar op. En als dat dan gebeurt, zo volkomen afgekeerd van God, dan krijgen we een inkijkje in de emoties van God wanneer zijn kinderen hem pijn doen. Je ziet een intens verdriet. Hij wordt tot in het diepst van zijn hart geraakt, alsof er een mes in zijn hart gestoken wordt. En die wekt ook toorn op, die emotie. Dat is een rechtvaardige boosheid. Dus niet ongecontroleerde woede die erop losslaat. Nee, een rechtvaardige straf die passend is. En voor het eerst zijn het niet één, maar twee volken die het volk van beide kanten in het nauw brengen. Verdrukken en vertrappen staan er. Heel heftig. Maar pas na 18 jaar van onderdrukking en afgoderij. En als dan eindelijk ook de inwoners van Juda en Efraïm en Benjamin last krijgen, pas dan gaan ze bidden tot God: wij hebben gezondigd. Namelijk u verlaten en de Baals gediend. Nou, dat klinkt best oprechter, hebben we al een paar keer vaker gehoord in Richteren. Maar Gods antwoord maakt duidelijk dat dit wat minder oprecht is dan dat het lijkt. Oh, alleen de Baals? Volgens mij zijn er nog wel wat goden die jullie achterna gelopen zijn. En ben ik niet jullie bevrijder? Heb ik niet keer op keer bewezen, zo zegt God, dat ik jullie bevrijd? Maar als jullie liever die andere goden hebben en meer van hun krijgen dan van mij, dan ga dan naar hun toe. Vraag hun om hulp. En vanaf dat moment zwijgt God in deze geschiedenis van Jefta. Maar Israël gaat opnieuw naar God toe met opnieuw een schuldbelijdenis. En ook de uitspraak dat God mag doen met hun wat hij wil. Straf ons later, maar bevrijd ons nu eerst van deze druk, van deze moeite waar we nu mee te maken hebben. En ze houden het dit keer niet alleen bij woorden, maar ook hun daden spreken van bekering. Ze gaan er naar handelen. Ze doen de afgoden weg en ze dienen God. En dan kan God hun lijden niet langer aanzien. God grijpt in. Want ook als hij zwijgt, wil dat niet zeggen dat hij niks doet. Ook vandaag de dag nog. En op dat moment komt de vijand eraan. De verschrikkelijke Ammonieten komen eraan. En die legeren zich zo voor de Israëlieten. Ja, en die Israëlieten die reageren daar natuurlijk op. De leiders van Gilead, dat was een familiestam uit de stam Manasse, die zetten hun kamp op tegenover de Ammonieten. Maar zo zonder leider, zonder plan, zonder vertrouwen op God, is het niet heel veel. Blijkbaar durft niemand van al die leiders Durft de leiding te nemen en voorop te gaan in de strijd. En daarom klinken die eigenlijk bizarre woorden. Weet je, elke vrijwilliger die zich aandient, die voorop wil gaan in de strijd, die mag dan de leider worden van ons hele volk. Hij die zijn leven voor ons in de waagschaal wil stellen. En de angst en de nood is blijkbaar zo groot dat ze niet meer heel kieskeurig zijn over wie dan hun leider wordt. En God? God zwijgt. God had een verbond gesloten met zijn volk Israël. En in een verbond in die tijd maakte hij afspraken. Allebei afspraken waar je dan aan zou houden. Nou, Gods part of the deal, Gods onderdeel was dat hij het volk zou zegenen, zou beschermen, land zou geven en overvloedig zou zegenen vanuit zijn liefde. En het deel van het volk was gehoorzaamheid, uit liefde. Dat ze de regels en de voorschriften en de wetten van God zouden gehoorzamen en de offers zouden doen wanneer dat mislukte. He, ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. Nou, God die had zich gehouden aan zijn deel van het verbond. Hij was trouw gebleven, maar het volk niet. En nu in onze geschiedenis hebben ze het erger gemaakt dan ooit. Nog nooit hebben ze God zo openlijk op zijn ziel getrapt. Door juist de goden van de volken waarvan God hun bevrijd had, door juist die te gaan aanbidden. 7 stuks in totaal. Het getal van de volheid. Ze waren volkomen afgedwaald van God. Ze hadden God verlaten. Ze hadden zich niet slechts niet gehouden aan hun deel van het verbond. Nee, ze hadden zich er actief tegen gekeerd. Door het tegenovergestelde te gaan doen. En de consequenties die gaan veel verder dan dat je de ene religie inruilt voor de andere. Niet alleen schudden ze Gods beschermende hand van zich af, waardoor de rechtvaardigheid van God wel tot uiting moest komen, maar ze verliezen ook elkaar. Want het was dit verbond dat hun aan elkaar verbond. Ze hadden in dat verbond 1 focus, 1 doel, namelijk God. Ze moesten God lief hebben boven al en je naaste als jezelf. Maar nu ze het verbond niet meer houden, houden ze ook niet meer van elkaar. En later in hoofdstuk 12, daar zullen we het nog over hebben, komt dat extreem tot uiting bij de stam Efraïm. Maar ook in ons gedeelte zie je dat al, dat die eenheid is afgebrokkeld. Want waarom schieten de andere stammen niet te hulp op het moment dat Gilead wordt aangevallen door de Ammonieten? Waar zijn ze? Waarom blijven ze in hun eigen stuk? En waarom beginnen Juda en Efraïm en Benjamin pas te bidden wanneer zij last hebben van de vijand? In plaats van dat ze daar direct mee begonnen toen Gilead in het nauw kwam. Want ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dit soort interne strubbelingen komen voort uit het uitsluiten van anderen waarvan jij vindt dat ze niet bij jouw groepje horen. En dat mogen wij ook wel voelen. Want ook wij hebben een verbond met God, een nieuw verbond. Zal ik straks wat meer over zeggen. Wij moeten als christenen dus ook elkaar lief hebben. Ook onze baptistenbroeders en zusters. Ook de christenen in de Rooms-Katholieke Kerk, in de PKN. Ook de christenen uit Afrika en andere landen die hier naartoe komen omdat ze moeten vluchten. En dat betekent niet dat je alles maar goed moet vinden. Tegen dwalingen moet je je natuurlijk uitspreken. Maar het betekent wel dat je heel voorzichtig moet worden als het gaat om beleving, organisatie of geloofsuitingen. Er zijn kerken gescheurd vanwege de kleding van de voorganger. Van de instrumenten die wel of niet bespeeld werden. De stijl van de woorden, de volgorde van de liturgie. Maar op het moment dat je dit soort bijzaken tot kernzaken van je geloof maakt, dan sluit je niet alleen andere groepen uit, maar vroeg of laat ga je ook in je eigen groep mensen buiten sluiten. Wellicht ken je die veroordeling wel in je eigen hart. Moet je eens zien hoe ze dat lied zingen. Ze blijven stil, ze zingen mee. Moet je zien, die kleren kunnen toch niet aan naar de kerkdienst. Enzovoort, enzovoort. Maar zijn dit soort gedachten nou echt wel oké? Bijna iedereen hier beleeft zijn geloof toch al anders dan zijn eigen ouders. Dan zijn opa en oma. En we noemen hun toch nog steeds onze broeders en zusters. Als je daarover nadenkt, van dat toepassingen misschien wel wat kunnen verschuiven. 50 jaar geleden ging je gedachte, de les van Jezus, dat een getrouwde man of een getrouwde vrouw niet met lust naar een andere vrouw of man mocht kijken. Dat ging nog niet over jouw mobiele telefoon. Maar vandaag de dag wel, dus toepassingen kunnen veranderen. Een vraag om verandering is niet altijd een aanval op uw beleving. En een vraag om behoud van iets goeds is niet altijd een teken dat iemand star is. Ik ontdekte laatst bij mezelf, en misschien herken je dat wel, dat de meeste gesprekken misschien wel die we over de kerk hebben, niet gaan over de kern, maar over organisatie en over beleving. In plaats van dat het gaat over de liefde van Jezus en hoe wij kunnen groeien in ons geloof en hoe we onze buren kunnen bereiken met het evangelie. En denk er maar eens over na. Waar ging jouw laatste gesprek over de kerk over? Waar gaat het meestal over? Over de kern? Of over dingen? Hoe moet je dan met elkaar omgaan? Als je qua beleving soms elkaar niet kunt verstaan. Nou, in elk geval omgekeerd als wat je in ons gedeelte ziet. Niet ieder doet goed wat goed is in zijn eigen ogen, maar focus je, richt je op die ene God. Want dan komt zijn liefde komt in het spel. Zoals hij hier ook zijn volk toch weer bevrijdt. Paulus schrijft hierover, hoe je nou moet omgaan met elkaar wanneer je verschil hebt in beleving, Romeinen 14. En daar roept hij op om te wandelen in de liefde. Om je in te spannen, in te zetten voor de vrede en datgene wat de onderlinge opbouw bevordert. Heel concreet maakt hij het door te zeggen dat je niet moet neerkijken op mensen die bepaalde gewoonten nodig hebben om hun geloof in stand te houden. En tegelijkertijd mag je geen wetten, regels opleggen die ten diepste niets te maken, niet nodig zijn voor je geloof. En het klinkt bijna onmogelijk. En het kan dus alleen wanneer de liefde van God centraal staat. Als je van elkaar houdt, als de Geest die liefde uitstort in jou, dan kun je tot afspraken komen, want dat is gewoon nodig. En je kunt de ruimte geven die nodig zijn. Want de gevolgen, als we dit niet doen, zijn desastreus voor de kerk. En dat zien we al in Nederland. We hebben de luxe niet meer om elkaar te bevechten op randzaken. Als we die luxe überhaupt ooit hadden mogen nemen. De kerken lopen leeg. Het gaat hard. Omdat we niet meer die gezamenlijke focus op God hebben. Of hebben we nog meer tegenslag nodig? Zoals het volk hier tegenslag op tegenslag kreeg. En nogmaals, dit gaat niet over de kernzaken van het evangelie. Daar gaat het niet over. Ons gedeelte maakt ook duidelijk dat dat onveranderlijk is. Het volk kon niet zeggen over die wetten van God. Ja, weet je, zo vonden onze voorvaderen dat. Maar wij interpreteren dat tegenwoordig een beetje anders. En zij beseffen heel diep, we hebben de regels van God overtreden. Want er is waarheid. En wij worden opgeroepen om ons in te spannen om die waarheid te vinden in het woord van God. En om dat door te geven aan elkaar en de mensen om ons heen. 2 Timotheus 2. En ja, dan kunnen dus toepassingen kunnen wat veranderen in de loop der jaren. Maar de waarheid blijft hetzelfde. En omdat alleen het evangelie waarheid is, wordt het in ons gedeelte ook zo sterk tegenover andere religies, andere geloven geplaatst, die niet waar zijn. En er kunnen andere religies of ideologieën kunnen wel elementen van waarheid hebben. En Jehovah's getuigen, die nemen getuigen heel serieus. Moslims, die geven aan armen. Noord-Koreaanse communisten, die bidden. Neoliberalen willen goed zorgen voor Gods schepping. Goed. Maar het is geen waarheid. En dat klinkt lastig in onze tijd, niet waar? Klinkt niet heel respectvol. Niet heel neutraal, hè, horen we dan, alsof dat bestaat. Maar draai het dan eens, dus die denkoefening draai het eens om. Want wat als niet het evangelie, maar iets anders waar is? Of wat als er geen waarheid is? En ook als je denkt dat waarheid kan opschuiven in de loop der jaren, geloof je ten diepste dat er geen waarheid is. Wie of wat bepaalt dan wat goed is of wat slecht is? Ons gevoel? De meerderheid? Welke meerderheid die het sterkste is? Zoals Nazi-Duitsland destijds, kunnen we dan nog wel iets zeggen? Want als er geen absolute waarheid is, dan kun je nooit zeggen, dit is goed of dit is fout. Ook niet van de meest gruwelijke dingen die gebeuren. Als iedereen bepaalt wat goed is in zijn eigen ogen, dan is dat ten eerste niet haalbaar. Ten tweede niet rechtvaardig. En ten derde zeker niet liefdevol. Het is veel logischer en het is ook waar dat er waarheid moet zijn door iets of door iemand bepaald. En dan is daar Jezus die zegt, ik ben de waarheid en de weg en het leven tot God de Vader. Tot eeuwig leven, tot eeuwige zegen. En niemand ontvangt dat dan door mij. Anders wacht jou hetzelfde lot als die volkeren die afgoden aanbaden. En of je dit nu wel of niet gelooft, het is op zijn minst verstandig dit te onderzoeken. Want wat als Jezus gelijk heeft? Wat een eeuwige consequenties. Maar wat ook een ongekende zegen heeft dat. Wanneer je zo gaat onderzoeken, dan zul je ontdekken dat het geloof logisch in elkaar zit. Consistent, dat het eigenlijk heel krachtig is. Ook als je gelooft, blijf dit onderzoeken. Blijf je hierin verdiepen, want dan word je sterk van binnen, omdat je weet wat waarheid is. Dat helpt je wanneer je aangevallen wordt of twijfels hebt. Maar dat leert je ook om goede vragen te stellen aan mensen die nog niet geloven of daar niet zoveel mee hebben. Richter maakt duidelijk dat de reden voor de chaos, omdat iedereen maar deed wat hij zelf wilde, was omdat er geen koning was. En daarmee wijzen Richteren niet alleen vooruit naar het koningschap van David. Dat doet het ook zeker hoor. Maar het koningschap van David hield er maar één generatie langer vol dan de Richteren. Namelijk twee. Richteren wijst vooruit naar Jezus. Hij is de koning die zij missen. Hij is de leider die de leiders van Gilead ten diepste nodig hadden en zochten. Want Jezus gaat voorop in de strijd voor jou. Hij was bereid zijn leven te verliezen aan het kruis voor jou. Jezus bevrijdt je van de werkelijke vijand die jij hebt. De werkelijke vijand die voor die chaos zorgt. Het kwaad en de dood. Dat deed hij door op te staan uit de dood. Jezus verenigt ons aan elkaar. Omdat hij zijn geest geeft die onderlinge liefde wil geven en wil bevorderen. Jezus brengt het koninkrijk tot stand. Nu nog in ons. Zodat we kunnen leven steeds meer naar de wil van God. Maar wanneer Jezus terugkomt zal het koninkrijk voltooid worden. Dan zal het overal in alles zijn. Merkbaar, voelbaar, zichtbaar. Dit nieuwe verbond. Wat Jezus duur betaald heeft met zijn leven. Dat wil hij met jou aangaan. Ik zal jou tot een God zijn. Jij zult mij tot een volk zijn. Leef daarom overeenkomstig je geloof. Maar hoe doe je dat dan? En meer nog, wanneer weet je nou of het goed genoeg is? Of heb je die vraag soms ook niet? We kunnen hier leren van de Israëlieten door te kijken naar wat zij niet deden. En zij gaan ervan uit dat God wel zal helpen. Als niks meer werkt, nou, dan is daar nog altijd God. Die helpt ons wel. En zo namen ze dat verbond met God niet serieus. Daarmee namen ze God niet serieus. Daarom komen ze met die halfslachtige schuldbelijdenis. Alleen de Baal en die andere goden laten ze achterwege. Daarom vragen ze niet om genade. En de enige reden dat ze die afgoden wegdoen, is omdat ze bevrijd willen worden uit hun huidige misère. Maar bij God is het niet zo dat je maar even op een paar goede knopjes moet drukken en dat God dan wel voor jou zal handelen. Als je zo over God denkt, dan doe je afgoderij. Want dan vereer je je eigen beeld van God. God is niet voorspelbaar, zo blijkt hier ook wel. God is niet voor iemands karretje te spannen. Dan zwijgt hij liever. Het waren hier ook niet de woorden of de daden van het volk Israël dat God tot actie aanzette. Maar het was Gods pijn. Het was zijn pijn over de moeite die zij hadden. Zoals een ouder zijn kind dat zich bezeerd heeft omdat het niet geluisterd heeft, toch troost en toch helpt. Zo is God hier voor zijn volk. Zo ligt ook onze hoop voor de hulp van God, ligt niet in de oprechtheid van onze bekering of wat we allemaal wel niet voor hem doen. Maar onze hoop ligt in de liefde van God. Want het is de liefde dat wij, die maakt dat wij kunnen pleiten op het offer van Jezus. Hij deed dit namelijk uit liefde voor ons. Liefde maakt dat je oprecht berouw kunt hebben over wat je verkeerd gedaan hebt in je leven. Of wat je verkeerd doet in je leven. Omdat je beseft wie Jezus is en wat hij wel niet voor jou over had. En hoe lief hij jou wel niet heeft. O Heer, als u zoveel van mij houdt, hoe kon ik dit dan ooit doen? Heere, vergeef. Als je ooit twijfelt of jij het wel goed genoeg doet. Of dat je weer met diezelfde zonde bij God aankomt. Richt je dan op Gods liefde. En dat je meer onder de indruk komt van die liefde van God. Dan onder de indruk bent van jouw eigen zwoegen of je eigen falen. Het is die liefde van God die ook een krachtbron is voor jou en voor ons. Om ons deel van het verbond met God te doen. Want de geest van liefde is uitgestort in onze handen. Zo lees je in Romeinen 5. In onze harten. Zo lees je in Romeinen 5. En deze liefde geeft ook zekerheid. Want hij verdwijnt nooit. 1 Korinthe 13. Zelfs niet. Als je net als Israël hier. Jaren en jaren weg bent bij God. En misschien wel niks met hem te maken wilt hebben. Misschien geldt dat voor jou. Misschien komt er iemand bij jou in gedachten. Waarvan je denkt, die zal wel nooit tot geloof komen. Zelfs dan. Ons gedeelte leert dat de liefde van God dieper gaat dan het kwaad dat jij en ik ooit kunnen doen. We lezen Romeinen 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin. Dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaren waren. Zodat hij ons tot een God kan zijn. En wij hem tot een gehoorzaam volk. Gemeente, wandel daarom de weg van de liefde. Amen. Zullen wij samen gaan zingen op Psalm?